Gadverdamme, het is toch eigenlijk smerig in deze kast? Ja, hè, het is stoffig, het is ouderwets, het ruikt naar oude mensen. Gadverdamme. Misschien is het tijd om er maar gewoon eens uit te komen. Ja, heel leuk, maar hoe moet ik dat doen en hoe zal mijn omgeving daarop reageren?
Mijn naam is Max en dit is de podcast Samen uit de Kast. De podcast waarin ik elke aflevering samen met mijn gast terug de kast in kruip om er vervolgens weer samen uit te komen.
Wat zeg je nou eerlijk, samen is toch alles veel leuker dan in je eentje? Samen koken, samen feesten, samen slapen en dus ook samen uit de kast komen. Dit is Samen uit de Kast, de podcast.
In deze aflevering ga ik samen uit de kast met de 20-jarige jongen uit Esbeek, die net als ik de enige jongen is in zijn vriendengroep. Hij werkt al 5 jaar met veel plezier in de Efteling en zit in zijn afstudeerjaar van de opleiding audiovisuele vormgeving en animatie. Voor zijn opleiding is hij documentaire aan het maken over uit de kast komen en zo kwamen wij in contact. In deze documentaire staat hij stil wat in de kast zitten eigenlijk inhoudt en wat het met iemand doet. In deze aflevering ga ik samen uit de kast met niemand minder dan...
Dan Lars.
Met Lars? Ja. Ja, de Lars, de documentairemaker. En wij zijn hier nu oprecht ook omringd met allemaal camera's. Dus het wordt niet alleen maar gefilmd door de telefoontjes die hier voor mij staan, maar met veel groter apparatuur.
Flinke dingen, ja.
Flinke dingen. Ja. Dus ja, binnenkort jongens, als de documentaire online is, dan zal ik jullie sowieso van op de hoogte stellen. Maar kan je heel kort, ik heb natuurlijk een beetje ingeleid, maar kan je iets meer vertellen over die documentaire?
Ja, mijn documentaire gaat vooral over het stukje dat mensen over de periode dat mensen in de kast zitten. Mm-hmm. Want een stukje uit de kast komen, er zijn al verschillende dingen van gemaakt, bijvoorbeeld deze podcast.
Ja, ja.
Of verschillende Netflix-series en andere documentaires.
Ja.
Terwijl eigenlijk een stukje in de kast zitten, voor mij gevonden, net zo interessant is.
Ja.
Want waarom zitten bijvoorbeeld sommige mensen tot een 40ste in de kast?
Ja.
En komen ze dan pas uit de kast als ze bijvoorbeeld een vrouw en kinderen hebben? Wat is het verhaal erachter? Wat zijn de angsten erachter bijvoorbeeld? En wat verhoudt hun daarvan om uit de kast te komen?
Super interessant.
Ja.
Ja, ja, ik vind het echt goed om daarbij stil te staan. Want inderdaad, als het gaat om uit de kast komen, zeg maar, iedereen die vraagt het dan gelijk als je dus uit de kast komt van ja, hoe was het en alles.
Ja.
Maar ja, de jaren daarvoor af, zeg maar, dat je met dat geheim in je hoofd zat of dat je niet wist hoe je daarmee moest omgaan, dat is eigenlijk het meest belangrijke ervan. Want daar is waar je het meeste moeite mee had.
Zeker.
We gaan het dus vandaag ook hebben over hoe jij in de kast zat. Dus deze keer sta jij eigenlijk in de schijnwerpers.
Ja.
Want straks gaan we dus eerst terug in de kast. Om dus te hebben over jouw jeugd, hoe het was daar in Esbeek.
Mm-hmm.
In dat dorpje, hoe het daar was om daar in de kast te zitten.
Ja.
En vervolgens gaan wij samen uit de kast. En dan vertelt Lars hoe hij het heeft aangepakt om uit de kast te komen. Daarna behandelen wij het nieuwe onderdeel, namelijk de spraakgamo's. Waar we het gaan hebben over de afkorting in de gay scene. Ben jij daar een beetje bekend mee?
Een beetje.
Een beetje.
Een beetje.
Okay, dan gaan we straks testen of dat ook echt zo is. En over een soort midlife crisis na je coming out.
Mm-hmm.
En vervolgens sluiten we de aflevering af met de foute openingszin van Ties. Maar als eerst starten wij met de niet zo belangrijke, maar wel leuke en interessante vragen van Max.
Zijn ze belangrijk?
Nee, dat zijn ze niet.
Zijn ze leuk?
Ja, dat wel.
Zijn ze interessant?
Ja, oh, soms.
En hebben we er eigenlijk wel zin in?
Ja,
tuurlijk hebben we er zin in.
Dit zijn de vragen van Max. Heb je er ook zin in?
Zeker.
Goed zo.
Zeker.
De eerste vraag. Voor de camera of achter de camera?
Dat vind ik oprecht een lastige. Ik denk toch voor.
Voor de camera?
Ja.
Om iets te presenteren?
Ja, ik denk het wel. Want achter de camera, ja, ik vind het stukje regisseren vind ik ook wel leuk.
Mm-hmm.
Camerawerk of zo.
Ja.
Liever niet.
Nee, nee, nee.
Is te technisch.
Snap ik. Ja. Oké. Dorp of stad?
Stad.
Ja, dus jij gaat niet heel je leven in Esbeek wonen?
Nee, maar moet ik even afkloppen.
Hoezo?
Nou ja, mijn stagebegeleider had precies hetzelfde. Die is ook geboren in zo'n klein dorpje.
Ja.
Die zat eigenlijk in hetzelfde schuitje als mij.
Aha.
En die heeft dus altijd geroepen van, ik ga weg uit het dorp en ga in de stad wonen. Dus
ja.
Hij heeft een paar jaar in de stad gewoond. En
ja.
Op een gegeven moment was hij er zo klaar mee. En die woont nu gewoon weer in hetzelfde dorpje waar ze is geboren.
Het was gewoon te groot voor haar, zeg maar. Of te groot.
Te
of
groot en te druk, omdat ze gewoon zo erg een dorpje gewend was. Dus
ja.
Wie weet,
ja.
Nu wil ik naar de stad, maar je weet nooit hoe het gaat.
Wie weet later, als je oud en grijs bent, dat je dan denkt, oh, dat dorp was misschien toch wel gezellig.
Ja, het lijkt me wel uiteindelijk wel fijn om iets ruimer te wonen.
Mm-hmm.
Dat je ook iets van een tuin hebt of zo, lijkt me wel chill.
Ja, en het dorp heb je natuurlijk wel eerder dan in de stad.
Ja, we hebben bijvoorbeeld nu waar ik woon ook heel veel mensen. We hebben nu ook een aantal Amsterdamse families die naar ons zijn komen verhuizen.
Mm-hmm.
Dat ze voor hetzelfde geld gewoon echt een veel groter huis kunnen krijgen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dus ja.
Ja, dat begrijp ik ook wel.
Dus dat is een beetje de overweging.
Het is of de vierkante meters of het is de faciliteiten van de omgeving.
Ja, inderdaad.
Ja. Heb je meer eigenlijk weten we het al. Heb je liever jongens of meisjesvrienden?
Ja, ik heb voornamelijk meer meisjesvrienden.
Ja.
Maar ja, heb ik ze dan liever? Ja.
Nou, ik zei het al in de intro natuurlijk. Ik ben ook de enige jongen in mijn vriendengroep. Ik heb daarnaast ook gewoon jongensvrienden.
Ja, same.
Maar ja, ik vind het eigenlijk wel lekker om met meiden om te gaan.
Ja, ik vind het ook prima.
Heerlijk.
Ja.
Allemaal niet dat gemannen en dat voetbal kijken. Ja, ik hou er ook allemaal niet van, zeg maar. Dus ja, ik vind het ook geen probleem.
Nee, ik vind het ook prima.
Oké. Okay. Ja. Hoe lang ben jij?
1,75 meter.
1,75 meter, ja. Dan zijn we even lang.
Oh.
Heb je broers of zussen?
Ja, één broertje.
Broertje, yes. Oké. Okay. Welke afkortingen uit de gay scene gebruik je wel eens?
Eigenlijk alleen top bottom.
De homo's, die denk ik dat ze nu al een beetje een paar belletjes horen rinkelen in hun hoofd. Van, oh ja, dan weten we wel wat dat betekent. Maar voor degenen die dat niet weten, blijf vooral even luisteren. Want we gaan er straks helemaal bij stilstaan.
Zeker.
Wat voor cijfer geef jij je liefdesleven?
8. Ja.
Oh, ben jij... Ben jij een beetje... Of heb je een relatie trouwens?
Nee.
Geen relatie. Nee. Maar je geeft je liefdesleven wel een 8.
Ja. Ja, ik ben altijd wel gewoon bezig.
Oh, wat leuk. Nou, als ik naar mezelf kijk, zou ik mijn liefdesleven echt geen 8 geven op dit moment.
Ik probeer het altijd in een positieve kant
ja,
te
Ja, dat is wel heel goed, ja. Ja, ik schrok. Ik dacht, nou, ik vind het helemaal leuk voor je dat het een 8 is. En is je leven dan ook een 8, zeg maar, naast je liefdesleven?
Ja. Ja, zeker.
Dat staat wel gelijk aan elkaar. Ja. Oké, okay, mooi zo.
Zo dus.
Hou je mee van romantische films of van horrorfilms?
Oh.
Ja?
Ja.
Oh, spannend.
Ja, ik heb niet zoveel met romcoms.
Nee, ja.
Ik ga daar heel slecht op, dus doe mij maar gewoon een horror.
Beetje een cringe krijg je dan, zeg maar, als je...
Ja, ik denk van, dat is weer te gemaakt.
Ja,
het is weer zo'n typisch... Ik heb ook echt een hekel aan Nederlandse films, want 9 van de 10 keer is het zo'n romcom.
Ja, dat slaat echt nergens op.
Ja, hou op met me.
Dat verhaal, jij maakt natuurlijk documentaires, dus jij houdt je wel bezig met een beetje verhaallijn en alles. Maar soms dan denk ik ook, ik weet niet welke amateur dit heeft gemaakt, maar...
Ja.
Dan kijk je dan en dan denk je, ja, dit is echt weggegooid geld. Maar goed. Vind je geld belangrijk?
Ja.
Slaap jij links of rechts in bed?
Rechts.
Ja, ik denk dat zoveel mensen rechts slapen.
Ja, ik weet ook niet waarom. Ja, hij staat aan de linkerkant tegen de muur, dus het is voor mij gewoon handiger omdat ik dan in één keer uit bed ben.
Oh ja. Ja, ik vind het dus wel chill om tegen de muur aan te liggen, maar mijn bed staat de rechterkant tegen de muur.
Mm-hmm.
Maar dan kan ik lekker in het hoekje zo. Ik weet niet, ik vind dat wel prettig.
Ja, ik had het eerst altijd.
Ja.
Maar nu niet meer. Nee.
Ja, maar ik merkte ook, zeg maar, met de jongens waar ik mee samen heb geslapen, dat die ook altijd rechts willen.
Oh.
Het is echt een of andere strijd. Dat ik zeg, nee, het is mijn bed, nu mag ik rechts.
Ja.
En in zijn bed mag je dan mag hij bepalen wie waar ligt. Maar rechts is ook voor jou. Wat is je favoriete attractie in de Efteling?
Vliegende Hollander.
Vliegende Hollander.
Ja.
Het hele, want die is ook aangepast, toch? Ik had er laatst
van
gezien.
Ja, er is iets van de scène bijgekomen.
Ja.
Ja.
Want waar werk je eigenlijk? Dat is dan, dit was trouwens het onderdeel.
Mm-hmm. Oh ja.
Maar waar werk jij in de Efteling?
Ja, ik heb eigenlijk bijna 5 jaar heb ik in het restaurant Panorama gewerkt. Panorama à la carte. Zat rechts van de Vogelrok. Alleen dat is gesloten nu. Is nu Laplace geworden. En nu werk ik bij eigenlijk een beetje overal en nergens.
Oh, echt?
Ja.
Wel in de horeca dus?
Wel horeca nog steeds. Ja. Ja, want horeca is wel gewoon mijn ding. Ik heb attracties geprobeerd.
Ja.
Maar dat is gewoon...
Ja. Maar ja,
eentonig.
Klopt het ook, zeg maar, dat je dan bijvoorbeeld... Stel je voor je staat bij de Vliegende Hollander... Dat je daar maar een x-aantal uur mag... staan, omdat je de anders dat hele deuntje continu in je hoofd hebt?
Nee.
Zijn ze er in de streng in?
Nee, je staat er echt gewoon wel de hele dag. Ja.
Geef het raam dicht doen, sorry.
Ja, je hebt gewoon zeg maar een team die daar werkt en die werkt daar gewoon de hele dag.
Echt?
Ja.
Ik zou echt gek worden.
Ja, maar op zich het valt al mee. Iedereen denkt dat van, dat deuntje, je hoort
op een gegeven moment is het... Ja. Nou ja, dat was dus heel erg benieuwd naar. Maar goed, inside information van Efteling. Ja. Even kijken, ja, wij gaan dus nu eigenlijk terug in de kast. Mm-hmm. En dan begin ik eigenlijk altijd met de vraag hoe kleine Lars eruit zag en hoe zijn leven eruit zag.
Mm-hmm.
Dus vertel het eens, hoe zou jij kleine Lars omschrijven?
Nou, kleine Lars was eigenlijk gewoon een jongen die heel veel buiten speelde met vrienden.
Mm-hmm.
Omdat ik in het dorpje woon, had er heel veel maisvelden. Dus het was altijd in een maisveld spelen.
Oh, leuk, dat is wel leuk. Vandaar ook de horrorfilms.
Ja, want het was ook een beetje... risky, zeg maar, want daar gaan ze het maishaks op.
Lig je daar straks onder?
Ja, you never know.
Nee.
Dus dat maakt het ook wel spannend en dat was ook wel leuk.
Ja.
En voor de rest was ik gewoon altijd heel creatief bezig. Altijd knutselen op jonge leeftijd en toen steeds
leuk.
Meer. Op een gegeven moment ook schilderen. Op de middelbare school heb ik ook BWI gestudeerd, wil ik het
zeggen. Wat is dat?
Ja, bouwen, wonen, interieur. Maar moest je dan een bepaalde richting kiezen? Zeg.
Oh, ja.
En wat ik wel creatief bezig wilde zijn, heb ik dus voor bouwen, wonen, interieur gekozen. Omdat ik zo op die manier kon ik meubels maken, kon ik nog met mijn handen bezig zijn.
Ja.
Dus dat heb ik 2 jaar gedaan, geslaagd. Toen ben ik naar het Sint-Lucas gegaan. Heb ik daar...
Dat is best wel een queer school, toch?
Sint-Lucas is best, best queer. Ja.
Ik sprak de laatste iemand over en die had het dus ook over haar coming out. En die zei, ja, ik ben eens uit de kast gekomen op Sint-Lucas. En toen zei ik, ja, hoe was het dan voor je? En toen zei ze, ja, nou, op Sint-Lucas is het eigenlijk meer raar als je het niet bent dan dat je het wel bent. Zeg maar, het is daar zo open en fijn, zeg maar.
Mm-hmm.
Nou, en waardoor komt dat, denk je, dat het daar zo queer is?
Nou ja, we hebben zeg maar 2 scholen. Eentje in Eindhoven en eentje in Bokstel.
Mm-hmm.
In Bokstel, die is heel erg queer. En in Eindhoven valt het wel mee, omdat daar vooral wat technischere opleidingen zitten.
Ja.
Ja, podium en evenementen, techniek en al die dingen. Mm-hmm. Dus daar valt het wel mee. Ik moet ook zeggen dat ik echt volgens mij... Nee, in mijn klas zitten er maar 2 volgens mij.
Oh, dat wel.
Zover ik weet.
Ja, ja.
Ja, ja. You never know. En even kijken.
Oh, dan valt het dan mij ook weer.
Ja, het is gewoon vooral Bokstel. Want er zit ook heel, ja, misschien heel stereotyperend, maar er zitten al die designopleidingen.
Ja, precies. Maar jij vertelde dat je vroeger dus heel creatief was en je was heel veel mee bezig. Denk je dat mensen toen aan jou zagen dat jij misschien wel homo zou kunnen zijn? Of,
Ja, nou, het leuke was, is sommigen zagen het echt van super ver al aankomen, maar sommigen waren alsnog verrast.
Ja?
Waren legit verrast. Dus ik weet niet precies waar het hem bij sommigen dan in zat.
Mm-hmm.
Misschien omdat ik meer meidenvriendinnen had of zo.
Ja, ja. Want was dat ook al op de basisschool dat je meer met meiden omging?
Nee, absoluut niet.
Nee?
Nee, op de basisschool was het echt compleet omgekeerd. Echt vooral toen ik...
Jij mee voetballen met die jongens.
Ja, voetbal heb ik eigenlijk altijd een hekel aan gehad.
Ja.
Ik heb er alsnog wel 10 jaar op gezeten.
Oh, dat wel.
Ja, het was gewoon meer van, ja, iedereen zit voetbal, dus ik ook.
Ja. Je ging dan met veel meer meiden om, zeg maar. Dus dat zou dan eventueel een aanleiding kunnen zijn van...
Denk ik.
Ja.
Of misschien iets in mijn gedrag of zo.
Oh, grappig. Nou ja, bij mij was het ook altijd helemaal de vraag van... Ja, ik voelde het zelf al raar, zeg maar, dat ik op de basisschool juist eerder pakkertje ging doen met de meiden.
Mm-hmm.
Of huisje moedertje. Of vadermoedertje.
Ja, ja, dat mij, ja.
En dat de rest van de jongens altijd gingen voetballen en allemaal en ook gingen stoeien. Mm-hmm. Ja, ik vond dat nooit leuk.
Mm-hmm.
Dus bij mij was die verhouding er ook al wel. Maar bij jou dus helemaal niet, zeg maar. Jij ging juist op de basisschool ook veel met jongens om.
Ja, ja, op de basisschool, op de middelbare school eigenlijk ook.
Mm-hmm.
Had ik eigenlijk ook alleen maar jongensvrienden, wel een paar meidenvriendinnen. Maar dat, ja, het was echt 50-50.
Ja.
En daarom, ik denk dat dat ook wel een van de redenen is waarom dat ik echt pas heel laat überhaupt erover na ging denken van...
Ja.
Wat is mijn seksuele geaardheid, ja.
Heb je relaties gehad toen op de middelbare school of op de basisschool?
Ja, allemaal met meiden.
Ja?
Ja.
Oh, wat grappig.
Ja, en de derde van de middelbare ook nog gewoon met de meid.
Dus je had best wel een hetero fase op school, zeg maar.
Ja.
Hoe kijk je daarop terug? Lag daarin wel zichzelf of...
Ja, in principe wel. Ik ben ook wel blij dat ik hem heb gehad. Want ik merkte ook wel toen ik mijn vriendinnetjes had,
mm-hmm.
dat ik zeg maar een kusje geven was zo'n big deal voor mijn gevoel. Ik zat er altijd zo tegenop, ik werd er zo zenuwachtig van.
Ja?
Al was het maar een klein kusje die je in principe ook gewoon aan je oma geeft.
Mm-hmm.
En als ik er nu achteraf op terugkijk, dan denk ik van, ja, maar je was gewoon echt de grootste relnicht die een...
Ja.
Ja,
je wilde gewoon niks met die vrouwelijke lippen te maken hebben.
Eigenlijk niet, nee. Maar op dat moment kon ik dat niet plaatsen.
Ja.
Ja.
Toen was eigenlijk voor jou al, waren er al genoeg signalen dat je dacht van, oh ja, nee, dat klopt helemaal niet.
Mm-hmm.
Intimiteit vond je dan heel erg moeilijk met die meiden waar je toen een relatie mee had?
Ja, zeker.
Ja.
Daar kon ik echt niet mee, omgaan.
Nee. En ja, je weet eigenlijk niet zo goed wanneer je, zeg maar, voor je het eerst realiseerde dat je dus gay was.
Mm-hmm.
Maar weet je nog wel een moment, zeg maar, dat je dacht van, oké, ja, nu wordt het wel eens tijd, zeg maar, om het te vertellen tegen iemand of...
Ik weet nog wel, ik was toen 17, dacht mm-hmm. ik, ja. En het was eigenlijk gewoon heel erg random, want zo ben ik in principe ook wel.
Ja.
En ik kwam eigenlijk gewoon thuis, ik wilde naar bed gaan en alleen mijn moeder was thuis. En ik heb het gewoon tegen mijn moeder gezegd, voordat ik naar bed toe ging. En dat was het.
Echt? Dus gewoon zo heel luchtig, zeg maar.
Ik heb gewoon gezegd van, ja, trouwens, ik val ook op jongens.
Ja.
En toen zei ze, oh, wat leuk. Ja, dat dacht ik eigenlijk wel. Oké, en toen ben ik naar bed gegaan.
Ja, dat was helemaal niet, helemaal geen big deal of zo. En wat is dan de aanleiding waardoor jij dacht van, oké, nu wil ik het heel graag tegen mijn moeder zeggen?
Nou ja, op een gegeven moment ging ik er dus wel over nadenken.
Ja.
En dan, ik had het ook druk met school en ik kreeg daarbij stress van. En ik merkte ook, toen ik er op een gegeven moment voor mezelf uit was van, ja, ik val op jongens, dat ik daar ook wel een heel erg bedrukt gevoel van kreeg. Ja. Op een gegeven moment was gewoon een combinatie van school, dit en allemaal andere dingen, dat ik echt dacht van oké, er moet nu even iets afvallen, iets, anders word ik gek. En toen dacht ik van, dan doen we dat.
En hoe lang heeft dat geduurd, zeg maar, dat je al die dingen in je hoofd had, maar dat je dus ook dat geheim met je meedroeg van, ik val op jongens.
Een jaartje. Ja, en toen ben ik uit de kast gekomen van mijn moeder.
Ja.
Toen heeft er denk ik 3/4 jaar tussen gezeten en toen pas voor andere mensen.
Oh, ja, dus je moeder was toen de enige, zeg maar, die van jouw geheim afwist. En hoe komt het dat daar 3/4 jaar tussen zat?
Omdat ik er eigenlijk wel gewoon content mee was.
Ja, je vond het niet erg, zeg maar.
Nee, ik dacht, oké, mijn moeder weet het. Het is er toch uit. Mm-hmm. Prima.
Ja.
En uiteindelijk zat ik met 3 vriendinnen, gingen we naar de McDrive. En toen heb ik het ook gewoon tegen hun verteld.
Ja.
En
leuk in de auto.
Ja, in de auto.
En hoe bracht je dat dan? Was dat dan net zo luchtig als bij je moeder?
Ja, eigenlijk net zo luchtig. Van ja, jongens, ik moet jullie wel vertellen.
Ja.
En ja, ze zagen het eigenlijk niet aankomen. Nee. Uiteindelijk vertelde ik het gewoon en sommigen waren echt shocked. Ja, zoals shocked, ik al zei, die zagen het gewoon niet aankomen.
En waar was dat dan af te lezen, zeg maar, dat ze zo shocked waren? Zeiden ze dat ook echt zo?
Ja, van oh, deze zag ik even niet aankomen. En die andere, en er waren ook wel mensen bij, die sprongen gewoon echt door de auto heen. Zo blij dat ze waren. Ja. Dat was mijn laatste vriendinnetje. Dat is nou een van mijn beste vriendinnen.
Oh, echt? Dus
dat,
grappig.
Ja, dat is wel grappig.
En hoe kijkt zij dan terug op zo'n periode dat ze dan eigenlijk een relatie met jou af? Neemt ze dat dan wel serieus?
Ja, ik denk het wel. Ja, want zeker. We hebben het toch wel een tijdje gehad. Toch wel een aantal maanden eigenlijk.
Ja. 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 Dus in die zin, ja, het is ook wel leuk natuurlijk om die herinneringen gewoon te blijven houden. En dat,
zeker.
Ja, dat gewoon wel te weten.
Ja.
Jij zei dan dat je in Esbeek woonde. Mm-hmm. Is daar een beetje ons kent ons? Is dat best wel...
Zeker, iedereen kent elkaar. Ja. Als je een scheet laat, iedereen weet ervan.
Ja, iedereen weet dat jij dat hebt gedaan. Zeker. En hoe was dat dan bijvoorbeeld om uit de kast te komen in zo'n dorp?
Ik had dus ook na die 3/4 jaar... Toen heb ik het dus op een gegeven moment eerst tegen mijn vader en mijn broertje verteld.
Mm-hmm.
En toen dacht ik van oké, familie hebben we gehad. En toen dacht ik van ik weet hoe het gaat hier in zo'n dorp.
Ja.
Kijk, ik ben uit de kast gekomen als bi.
Mm-hmm.
En ik denk, stel je voor, ik kom uit de kast als bi bij een paar vrienden en het wordt doorgeroddeld en zo.
Ja.
Overmorgen ben ik een olifant met panterprint.
Letterlijk, ja.
Het wordt vervormd aan alle kanten, ja.
Ja. Ja.
Dus toen dacht ik van, oké, weet je wat? Ik ga het gewoon op mijn 18e verjaardag gewoon onder een post, ook gewoon lekker luchtig enigszins,
ja.
Op mijn Instagram zetten. En dan weet iedereen ervan, horen ze het in ieder geval van mij.
Ja, inderdaad.
En dan kan het niet vervormd worden.
Ja. Dus je was dan wel bang, zeg maar, omdat je dan in een dorp woonde, zeg maar, dat het in die zin een beetje rond zou gaan als jij het tegen iemand zou zeggen.
Mm-hmm.
Op je 18 had je dus die post geplaatst. Ja. Van, en hoe zag die post eruit? Heb je die nog steeds op je Instagram staan?
Ik heb die nog steeds.
Oh, grappig. En wat stond eronder? I'm gay.
Nee, het was best wel een leuke tekst. Ook gewoon wel typisch mij. Maar wat er precies onder stond, dat is ook alweer bijna 3 jaar geleden.
Ja. Ja, en jij zei in jouw oproepje voor je documentaire, had je het heel erg over dat je er alleen voor staat toen je uit de kast kwam. Als je daarbij jezelf zou moeten aangeven, zeg maar, hoe dat voor jou was destijds.
Ja, ik heb zelf niet super lang in de kast gezeten voor mijn gevoel, omdat ik in principe niet zo mee bezig was eigenlijk. Maar de periode dat ik in de kast heb gezeten, ik heb er niet voor niks zoveel stress van gekregen, want ik had gewoon niemand in mijn omgeving die bijvoorbeeld gay was.
Ja.
Echt, iedereen was gewoon hetero. Dus ik had zoiets van, dan ben ik de eerste. En ik woon in zo'n klein dorpje.
Ja. Met
allemaal boeren. Ik denk, hier gaan we gezeik mee krijgen.
Ja. Is dat ook echt zo, zeg maar, dat er in zo'n dorpje een iets ouderwetsere mening heerst?
Nou, dat dacht ik dus.
Ja.
Maar het is echt super meegevallen. Ik heb er tot nu toe nog steeds gewoon geen gedoe mee gehad.
Nee.
En juist, het is echt veel positiever uit de verf gekomen dan dat ik had kunnen dromen.
Oh, goed zo.
Dus dat is eigenlijk wel super chill. En ik denk dat ik gewoon op de juiste plek ben geboren.
Ja.
Ja, ja. Denk ik.
Zeg maar met de juiste mensen om je heen. En,
zeker. En ik woon niet precies in zo'n oud, bollig dorp of zo.
Mm-hmm.
Dus dat scheelt al. Maar er zijn zeker ook wel dorpjes in Nederland die echt gewoon compleet tegenovergestelde zijn.
Ja.
Daar kom ik nu ook achter met mijn documentaire.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja.
Want is jouw perspectief rondom uit de kast komen gedurende je documentaire een beetje veranderd? In ieder geval gedurende je nu met mensen in gesprek bent gegaan?
Ja, het is wel veranderd. Want zeker, ik had er natuurlijk wel stress van en zo.
Mm-hmm.
Maar als ik er nu op terugkijk en nu ik ook andere mensen heb gesproken, dan denk ik, wat ben ik aan het zeuren eigenlijk?
Ja.
Want sommigen die lopen gewoon echt het risico om op straat gezet te worden. Mm-hmm. Als ze uit de kast komen, personage in mijn documentaire zit in dat schuitje. En ik heb ook een personage uit Polen. En daar zijn ze gewoon echt super gelovig. Mm-hmm. En die loopt gewoon ook echt de kans om op straat gezet te worden. En gewoon naar familie kwijt te raken. En dat is gewoon... Dat is gewoon heel moeilijk, lijkt me.
Ja, en dan begrijp ik heel erg goed wat je zegt. Van ik ben dan juist blij als ik naar mijn eigen verhaal kijk, dat het niet zo is. En dan denk ik ook, ja, waarom moet ik zeuren? Of waar zeur ik over? Want mijn coming out is toch eigenlijk in die zin echt appeltje eitje geweest. Mm-hmm. Maar alsnog denk ik wel dat voor iedereen is het lastig om, dan weet ik, van daarvoor uit te komen. Omdat je er zoveel jaren mee hebt gezeten natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik sluit me heel erg aan bij wat je zegt. En zeker als je die voorbeelden noemt van stel je voor, je bent in Polen geboren of wat dan ook. Dat er dan veel meer bij komt kijken, zeg maar, dan dat we hier in Nederland gewend zijn. Omdat je natuurlijk ook cultuur hebt en je hebt allerlei andere dingen die spelen, die daar gevolgen op hebben. Wat voor gevoel geeft het jou om zo'n documentaire te maken?
Het is soms ook wel lastig, moet ik zeggen.
Ja?
Zeker omdat in mijn documentaire komt ook het stukje geloof kijken. Omdat twee van mijn personages hebben heel erg te maken met het geloof.
Mm-hmm.
En dat is voor hun een reden waarom dat ze nog niet uit de kast durven te komen.
Ja.
En dan denk ik ook van ja, ik wil dit is een onderwerp dat ik wel met respect wil behandelen, zeg maar.
Ja.
Want er hangt misschien voor heel veel mensen een beetje een negatief plaatje aan. Mm-hmm. Als het gaat om mensen die bijvoorbeeld gay zijn. Maar dat hoeft niet per se allemaal te zijn. Ik wil niet heel het geloof over één kam scheren.
Nee, precies,
zeg maar.
Ja.
Dus dat maakt het dan wel weer lastig, vind ik, om zulke onderwerpen aan te kaarten. En ook gewoon, ik wil mijn personages niet in een verkeerd daglicht zetten.
Ja.
Dus dat zijn allemaal dingen waar je dan rekening mee moet houden.
Ja. Ja, je moet natuurlijk niet je gevoel, zeg maar, en die zijn ook te veel uiten in je documentaire. Niet dat het een hele anti-christelijke of anti-gelovige
documentaire wordt.
Ja.
Ja, ik wil gewoon uiteindelijk dat als mensen mijn documentaire kijken, dat ze zelf de mening ontwikkelen. En niet dat ik ze een mening voorschotel, zeg maar.
Dat lijkt me wel lastig.
Dat is ook heel lastig, ja. Dus dat, ja.
En heb je al een idee hoe die personen die jij dus in jouw documentaire gaat interviewen, daar zelf in staan?
Eigenlijk gewoon precies hetzelfde als mij.
Ja.
Gewoon, die willen ook niet dat het geloof op een verkeerde manier in beeld wordt gezet.
Ja, die hebben nog wel respect voor het geloof.
Ja, zeker, zeker. Ja. Alleen, het is maar net hoe een familie omgaat met het geloof, wat het zeg maar lastig voor hen maakt om uit de kast te komen.
Ja.
Ja.
Ja. Heb jij meerdere queer mensen in jouw familie?
Nee.
Nee?
Nee, nee, helemaal niet.
Nee?
Nee, ik ben echt de enigste.
Grappig.
Ja.
Mis je dat een beetje? Gay presentatie in je omgeving of in je familie?
Nee, ik ben al een handvol, joh. Ik denk dat ze mij wel genoeg hebben.
Ja, ja.
Nou, ja, in mijn omgeving kan het op zich wel meer, hoor. Ik zou het wel leuk vinden. En ik geloof het niet dat ik de enigste in mijn dorp kan zijn.
Nee, tuurlijk niet.
Het was 1 op de 10, is het toch? Is het toch?
Ik hoorde laatst iemand zeggen 20%, zeg maar. Maar dat vind ik eigenlijk best wel veel. Maar ja, dat kan wel.
Dus ik geloof er echt niks van dat ik de enigste ben.
Nee. Weet je, van mensen in Esbeek wonen, ja, relatief veel, zeg maar. Als je gaat kijken, 1 op de 10 zou queer moeten zijn, dan zal toch wel.
Zeker.
We hoeven niemand te outen hier, maar...
Nee, ik weet ook niemand die maar kan outen.
Maar je zou het wel leuk vinden als er iemand, zeg maar, in je dorp was die...
Ja, ik zou het wel leuk vinden inderdaad, van, oh, zie je wel.
Ja, ja. Want verder heb je dus ook geen queer vrienden om je heen, of...
Oh, jawel. Ja, maar die zijn echt gekomen nadat ik uit de kast ben gekomen, dat ik echt gewoon ook door middel van daten, vooral daten eigenlijk, dat ik daarmee in contact kwam. Want op andere manieren kwam ik er niet echt mee in contact.
Is dat iets wat echt typisch in de gay scene gebeurt? Want mijn moeder, die heeft dus ook een ex, meerdere ex, en daar gaat ze ook nog steeds allemaal mee om.
Mm-hmm.
En hetzelfde geldt voor mij. Ik heb ook een aantal exen, daar ga ik ook nog steeds mee om.
Ja.
Heb jij dat ook?
Ja.
Echt? Ja, volgens mij is dat zoiets typisch is gays of zo, dat je dan denkt van... Ja, we kunnen ook gewoon vrienden blijven hierna. Terwijl de meeste hetero's volgens mij denken van... Ah, ik hoef het nooit meer te zien.
Nee, ik denk... Ja, ik weet ook niet... Ik heb het gevoel dat er bij hetero's heel veel meer sensatie bij komt kijken... als een relatie uitgaat of zo. En misschien dat wij als gays beter zijn in communiceren.
Nou ja, sommigen niet, maar...
Nee, sommigen niet. Nee, klopt. Ik moet het even terugnemen.
Ja. Nee, ja, ik weet niet wat het is, maar mij valt het de laatste tijd zo erg op... Dat ik vind het ook juist heel erg leuk om met mensen waar ik dus een soort van intiemere band mee heb gehad, nog wel gewoon weet ik veel, die mensen blijven toch altijd enigszins bijzonder voor je of zo.
Mm-hmm.
En misschien is het ook dat wij het als queer zijnde gewoon fijn vinden om andere queer mensen om ons heen te hebben. En toch, omdat die niet heel vaak, zeg maar, in ons leven, dat we die passeren, zeg maar, omdat het toch een mindere grote groep is. Mm-hmm. Dat we daarom denken van, oké, die mensen willen we toch wel graag bij ons houden, zeg maar.
Ja.
Zeg maar, toch wel fijn om die om je heen te hebben. Nee. Maar waar ontmoet jij de jongens? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, dating apps.
Ja.
Ja, ik kom ze heel zelden in het wild.
Ja, inderdaad. Ja, ja, ja.
Heel zelden. Want ik heb ook echt een echt een hele slechte gay radar.
Ja?
Ik kan er niks van.
Nee, jij...
Ik loop altijd achter de hetero's aan. Ja.
Maar vind je die dan aantrekkelijk of is het iets? Of heb jij gewoon echt inderdaad een heel slecht...
Ja, ik voel me denk ik gewoon aangetrokken tot hetero's.
Ja.
Maar dan ben ik zeker niet de enige.
Nee, zeker niet. Ik weet zeker dat heel veel jongens altijd een crush hebben op hetero jongens.
Ja.
Nou, we zijn lekker samen uit de kast gekomen.
Ja.
We gaan het nu hebben over de... Spraakemo's. Kijk, wat een tune, hè? Wat een jingle.
Niet normaal. Prachtig.
Prachtig. Spraakemo's dus. In de spraakemo's kunnen de luisteraars vragen insturen, zowel anoniem als via een spraakmemo. En die ga jij mij behandelen. En zoals ik al zei in de intro, gaat een van de eerste spraakemo's gaat over afkortingen in de gay scene. Jij zei het al, top bottom, daar ben jij bekend mee, dat gebruik jij veel.
Ja.
Maar ik zal eerst even de vraag van de luisteraar voorlezen, want deze wilde graag anoniem blijven. Hoi Max en gast, toen ik voor het eerst in contact kwam met een andere homoseksuele jongen, was de eerste vraag die hij mij stelde, ASL. Ik wist mijn god niet wat dat betekende, maar nadat ik het had opgezocht, kwam ik erachter dat het... Weet jij het?
Nee.
Nou, daar is dat dadelijk een van de eerste die we gaan behandelen. Puntje. Betekende. En zo zijn er nog wel meerdere afkortingen die ik eerst even had moeten googelen voordat ik ze uiteindelijk kende. Hebben jullie hier ook ervaring mee? Dus als eerste vraag aan jou, ASL, wat denk je?
Blauw idee.
Nee?
Nee.
Het wordt gevraagd meer, zeg maar, ik denk volgens mij wel meer in de sextingbuur, zeg maar, dat je dat dan vraagt, zeg maar. Je kent elkaar nog niet en is de eerste vraag die je stelt. ASL. Age, sex, location. Gewoon je leeftijd, denk je positie, zeg maar, top, bottom of versa. Mm-hmm. En location, als in waar woon je, of welk land.
Oh.
Ik denk dat het is. Maar goed, ja, jij zei dus top en bottom, dus jij hebt er in die zin ervaring mee. Kan je nog herinneren dat je voor het eerst die vraag kreeg van top of bottom of versa of wat?
Ja, de eerste keer moest ik volgens mij wel opzoeken.
Ja.
Want ik dacht van, wat vragen ze me nou?
Ja, ja, maar soms wordt het ook zo raar, dan is een afkorting, zeg maar, bottom schrijf je als in bottom, zeg maar, B-O-T-T-O-M. Toch?
Of soms bottom. B-T-T-M. Soms
ja, dat bedoel ik. Ja, dan is het dus, ja, en dan denk ik van, ja, toen ik voor het eerst niet eens wist wat bottom betekende, kreeg ik ook zoveel verschillende soorten woorden te zien, zeg maar, wat hetzelfde dan betekende.
Ja.
Maar omschrijf eens wat bottom betekent.
Ja, ontvangt hem.
Je ontvangt hem.
Je ontvangt hem, dat is denk ik netjes gezegd.
Ja, dus je ontvangt de penis van de partner in jouw akka.
Ja, zo is zeker.
Dat is bottom.
Ja.
En dan ga ik pakken meteen door. Bareback, weet je dan wat bareback betekent?
Ja, ik heb het al heel vaak voorbij horen komen. Ik weet ook niet wat het betekent.
Nee. Bareback. Het betekent seks zonder condoom.
Oh.
Dat is niet heel goed natuurlijk. Zeker met de seksuele SOA's die je kan krijgen. Mm-hmm. Maar het kan dus zijn dat jij een bareback bottom bent. Dus dat je dus het liefste zonder condoom genomen wilt worden. Ja.
Ja.
Het is maar waar je fan van bent. En het wordt vaak gebruikt, bareback... Mm-hmm. Vaak gebruikt om aan te geven dat iemand op zoek is naar onbeschermde seks. Ja, ja, ja. Of we daar een voorstander van zijn, ik denk niet dat we dat moeten gaan supporten. Er is helaas geen woord voor als je dus wel met safe seks. Dat kan misschien wel iets nieuws zijn, safe seks.
Ja, maar ja, die is wel voor de hand liggend, toch?
Ja,
ja.
Ja, gewoon safe seks, gewoon met bescherming.
Ja.
Glory hole.
Is het niet gewoon zo'n soort pashokje waar je dan gewoon je lul erin steekt? Ja?
Ja, ik vind dat zo hilarisch. Dat was echt, toen ik jong was, kwam ik daar voor het eerst tegen, zeg maar, op porno volgens mij. Dat ik dacht van, wat is dit voor iets raar?
Ik skipte die altijd. Dat zag er altijd zo smerig uit.
Ja, het is wel echt
een vies hokje.
Ja, allemaal van die sappen nog aan de muur.
Godverdamme, ja.
Het klopt inderdaad wat Lach zegt. Het is dus een opening in een scheidingswand. Meestal in openbare ruimtes, zoals een toilet. Of waar mensen, weet ik veel, passen inderdaad wat jij zegt. En waar mensen dus anoniem seks met elkaar kunnen hebben. Dus je steekt gewoon je piemel door dat gat. En iemand anders aan de andere kant, die doet er iets mee.
Ja, die doet mee wat hij wil.
Ja, dat is een glory hole.
Ja.
Weet je wat pupplay betekent? Pupplay.
Ja, is er niet Als mensen van die hondenmaskers op hebben, ja.
Ja, ja, een vorm van een rollenspel waarbij deelnemers zich identificeren als puppies. En zich zo gedragen en kleden.
Mm-hmm.
Dus dan heb je inderdaad een masker op en dan ben je een hond.
Ja.
Ja, we hebben allerlei dingen. Je hoort het heel de gay scene.
Je hebt van alles.
Wat is als iemand bijvoorbeeld op Grindr heeft staan of op Tinder DTF?
Don't the fuck.
Ja. 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 Oh, dat weet hij gelijk, hoor.
Die ken ik wel, ja.
Ik wist dat dus niet. Toen ik hem dacht, dacht ik van DTF.
Mm-hmm.
Ja, down to fuck inderdaad.
Ja.
Geeft aan als iemand open staat voor seksuele ontmoeting. Gewoon ready to sex. Mm-hmm. Ready om die piemel, nou ja.
Ja.
En wat is NSA?
NSA?
No strings attached.
Ja, je wil gewoon met mensen omgaan, gewoon seks hebben zonder dat er een relatie aan vast zit hangen. Ja.
Zo van friends and benefits, ja, dat zeg maar. Iets minder friends, denk ik. Mm-hmm. Verwijst naar het zoeken naar een seksuele ontmoeting zonder verdere verplichtingen.
Mm-hmm.
Nou, we hebben ook nog, even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben dan, ja, we hebben bottom natuurlijk besproken, maar we hebben ook top dan. Nou, dat is dan het tegenovergestelde, dan geef je hem.
Mm-hmm.
In plaats van dat je hem ontvangt.
Steekt hem erin.
Steekt hem erin, hartstikke hard in de bottom. Ook nog niet bareback, nee. En je hebt ook nog sub en top, dom.
Ja, dat is gewoon dominant.
Ja.
Of niet dominant.
Ja, sub is dan een beetje onderdanig.
Ja.
Ook wel de afkorting voor submissive.
Yes.
En je hebt ook twink.
Ja.
Wat is twink?
Twink, ik had het is gewoon in principe toch gewoon een dun persoon met weinig mannelijke kenmerken.
Ja, klopt. Even kijken, ik weet niet of dat... Ja, het is heel erg afhankelijk van de context. Er staat hier een term die gebruikt wordt om een jonge, vaak slanke, onbehaarde homoseksuele man te beschrijven.
Ja. Ja, klopt.
Je hebt ook nog beer.
Dat is toch gewoon zo'n hele harige, gespierde grote...
Ja, dat is echt het tegenovergestelde van een twink.
Ja, precies.
Een term die gebruikt wordt om een harige en vaak wat zwaarder homoseksuele man te beschrijven.
Mm-hmm.
Ja, ja. Dus dat zijn een beetje de afkortingen die ik had opgezocht. Ken jij nog afkortingen die hiernaast...
Otter, kan dat?
Oh, ja. Otter, ja.
Ja.
Nou, ik ken wel een otter. Dan weet je ook wat het is?
Ja, gewoon een twink met haar.
Ja,
ja.
Gewoon een harige, slanke jongen.
Ja, dat.
Weet je, een otter. En als je dus wel wat breder bent, dan ben je gelijk een beer.
Ja.
Een otter.
Een otter. Is echt één grote dierentuin wordt het gewoon. Ja.
Inderdaad. Heb je ook nog iets anders? Ik weet het niet. Maar je hebt ook, want daar kwam ik dus ook een beetje... Toen ik net aan het opzoeken was, toen dacht mijn computer waarschijnlijk van... Oh, jij vindt het ook leuk om over fetishes te hebben.
Ja.
Maar dat was ook zoiets, zeg maar. Dat is ook zo... Je hebt zoveel verschillende soorten fetishes. Je hebt natuurlijk met plas en poep en zo. Dat heb je allemaal. Maar je hebt ook jeans. Dat wist ik niet eens. Je hebt ook jeans fetishes. Je hebt ook leer. Ja, dat is dan best wel voor de hand liggend. Je hebt zoveel verschillende soorten dingen waar iemand van kan houden.
Ja.
Maar goed, zoek het vooral een keertje op. Mm-hmm. Weet ik veel. Ga een keertje op onderzoek uit op een porno-website wat het allemaal is. En kijk wat jij leuk vindt.
Ja.
Eens kijken, dan gaan we naar het tweede fragment. En die is van Jasper.
Hi Max, wat een gaaf podcast maak je. Ik ben Jasper, 27 jaar en ben vlak voor mijn 22e verjaardag voor het eerst uit de kast gekomen. En dat heeft me eigenlijk alleen maar positiviteit opgeleverd en een hoop zelfvertrouwen. Nu had ik daarna heel erg het gevoel dat ik een hoop had in te halen en een soort van spijt dat ik niet eerder uit de kast was gekomen. Ik was benieuwd, hadden jullie dit ook? En wat heeft uit de kast komen jullie gebracht waar je heel erg blij mee bent?
Ja, dankjewel Jasper.
Ja.
Ja, hij zegt dus, ten eerste vind ik het echt super fijn om te horen dat hij dat zijn coming-out hem heel veel heeft goed gedaan, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat hij heel veel positiviteit heeft opgeleverd en een hoop zelfvertrouwen vooral. Maar hij zegt wel dat hij het zo van al zijn jaren wilde inhalen. Ja, je bent, als je net voor je 22e uit de kast bent gekomen, heb je natuurlijk wel die puberteit erop zitten en zo, daar ben je wel mee bezig. Ja, hij had vooral het gevoel, zeg maar, dat hij dat wilde inhalen. Herken jij dat een beetje? Want jij was op je 18e, als ik het goed heb, hè? Op je 18e was je uit de kast gekomen. Had jij toen iets in te halen voor je gevoel?
Jawel.
Ja?
Zeker wel. Want ik heb dan wel in relaties gezeten met meiden.
Ja.
Maar ik merkte ook inderdaad wel heel erg van... ik ben ook best wel hard gaan daten in één keer. Van ja, oh, nu kan het, weet je wel. Ik had ook het gevoel pas, toen ik uit de kast kwam, dat ik dan pas kon gaan daten met jongens of zo.
Ja, ja.
Dus toen, ik snap hem wel.
Ja, dus wel, zeg maar. Maar hield het dan ook in, zeg maar, dat je toen je uit de kast kwam ineens een inhaalslag ging doen met elke week een date en elke week iets doen?
Nee, dat valt er mee. Die.
Dat is wel gewoon dat je er eens.
Ik heb het wel gehad, hoor, zeker. Maar het komt pas later.
Lars!
Ja.
Nee, het is hartstikke goed. Je moet juist een beetje open-minded en een beetje gaan onderzoeken. Nou,
elke week
wat het
een
andere
is dan wel heel heftig.
Maar... Dat is wel heftig, ja.
Ja. Nee, maar, ja. Ik heb wel een periode gehad dat ik niet stil heb gezeten.
Ja, ja. Ja, nou, ik herken het ook wel een beetje. Ik ben dus best wel jong uit de kast gekomen. Mm-hmm. Maar wat ik vooral heel erg had, zeg maar, dat ik een soort bewijsdrang had naar mijn vrienden. Mm-hmm. Dat ik toen ik uit de kast was gekomen, dat ik toen vooral tegen mijn vriendinnen zei van, ja, en jullie dachten altijd dat ik nog een groentje was. Want dat houdt dus in dat je dus, ja, trouwens, ik had wel gezoend met een meisje volgens mij. Mm-hmm. Maar ik wilde vooral gewoon even laten weten hoe ver ik al ben in mijn seksuele ontwikkeling. Dus dat wist ik dan al wel. Maar ik geloof zeker ook wel als je wat ouder bent. Stel je voor je bent, weet ik veel, 50 of zo. En je komt dan uit de kast. Dat je dan denkt van, oh, nu heb ik echt iets in te halen. Want ja, ik kan in van mijn jonge jaren heb ik nooit zeg maar een beetje kunnen genieten van mijn geaardheid. En nu wil ik dat juist gaan doen.
Precies.
Hij vraagt ook nog aan het einde. Wat heeft uit de kast Camille gebracht waar je heel blij mee bent?
Ja, ik heb toch wel een heel veel sterkere band met mijn familie gekregen. Ook al met vrienden.
Ja.
En ik heb heel veel nieuwe vrienden doorgekregen.
Ik denk dat dit wel een hele mooie is om ermee af te sluiten.
Ja.
Ik wil jou heel erg bedanken voor het deelnemen aan deze podcast. Mm-hmm. Ik vond het heel erg leuk zeg maar, dat jij ook met je documentaire hiermee bezig bent. En ook nog even wilde aanschuiven bij mij in mijn podcast. Ja. Zo kunnen we natuurlijk samen elkaar alleen maar helpen. Om uiteindelijk dit maatschappelijke thema alleen maar te kunnen oplossen. Of te kunnen oplossen, daaraan te kunnen bijdragen.
Ja.
Dus jij heel erg bedankt dat je hierin wilde deelnemen. Ja. Vond je het leuk?
Zeker.
Goed zo. Zeker. En ook luisteraars bedankt dat ze tot zover zijn gekomen. Mocht je nou echt een hele leuke aflevering winnen, laat vooral even een reactie achter. Like het. Deel het met je vrienden. Volg ons even op Spotify, op Instagram, op TikTok. Kijk maar wat je wilt. Mm-hmm. Op Instagram laten we altijd even weten wanneer die nieuwe afleveringen online komen. En blijf je op de hoogte van wat er allemaal speelt in de gay scene en hoe het er allemaal naartoe gaat. Dus kijk daar vooral eventjes naar als je daar behoefte aan hebt. En dan gaan we nu luisteren naar de foute openingszin van Ties.
Ja, het is inderdaad de laatste jongens, helaas. Maar ik ga jullie niet langer in spanning houden. Hij gaat zo. Ben jij toevallig al Makkenbach? Want ik zou jou echt bedabedie doen.